kunt al Lucas 24 opzoeken. Het laatste lied was een heel toepasselijk lied. Want ik wil heel erg graag met u nadenken over de Emmausgangers. En over de Emmausgangers, daar staat in Lucas 24, vers 16. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. Heel apart. Ik zal daar wat dieper op ingaan zo dadelijk. Maar het kan dus zijn dat discipelen de Heer Jezus ontmoeten en hem niet herkennen. Ik wil met u nadenken over de jaartekst. En onze jaartekst aan de gasten in ons midden. We hebben een boekenlegger en daar staat de jaartekst op. En ik heb me eigenlijk voorgenomen om als ik mensen ontmoet uit onze gemeente te vragen, wat is onze jaartekst? Als aansporing om hem van buiten te leren. De jaartekst die is uit 1 Johannes 4, vers 11. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. 1 Johannes 4, vers 11. En het jaarthema is dat we elkaar lief hebben. Heb elkander lief. Maar de vraag is, hoe doen we dat? Dat een gebod is wat God ons gegeven heeft, dat is iedereen echt bekend. Maar de vraag is steeds, hoe doen we het? En daar wil ik met u over nadenken vanmorgen. Aan de hand van Lucas 24. Maar ik wil eerst nog met u samen bidden. Vader, het is zo heerlijk om in die rust te vertoeven, in die stilte. Om aan uw voeten te zitten. Om ons te verzadigen met u alleen. Dat is genoeg. Dat is al veel te veel wat we aan kunnen. Om bij je te zitten en ons te verzadigen met die beeld. We willen u zo danken dat we u mochten leren kennen. Maar meer nog dat we zien dat u ons kent. U, de Almachtige. God, de Andere. De Heilige. Geen mens. We kunnen ons helemaal geen voorstelling maken wie u bent. En we willen u danken dat u uw Zoon gegeven heeft. Dat we in hem u leren kennen. En we prijzen u daarvoor. Heer, wil u ons geopende oren geven, geopende ogen. Dat we ontwaren, dat we u zien, dat we u herkennen. Dat we uw fluisterende stem mogen horen. En dat bid ik u ook voor deze morgen. Dat we in de drukte van de activiteiten en de drukte van de dag, de beslommeringen van de zorgen en het zorgen voor, dat we toch die momenten kennen om te rusten en u te aanbidden. Ik wil u zo iedereen echt aanspreken in Jezus' naam. Amen. Ik wil als inleiding wil ik even iets graag delen over een gesprek wat ik had met twee mensen op de begrafenis van Dorrie Fahner. We hebben voor de gasten in ons midden, anderhalve week geleden op vrijdag, hebben een zeer geliefde zuster begraven. Ze is echt in de Heer Jezus gestorven. Het was een zeer indrukwekkende gebeurtenis. En ik ben ook altijd dankbaar dat Ferdinand en de kinderen zo bij ons zijn, ook vanmorgen. En ik had na de begrafenisdienst, die was in de Minderbroederkerk. En toen hadden we daarna een koffietafel. En bij die koffietafel, op een gegeven moment kwamen deze mensen, die dus zeg maar van de begrafenisondernemer was, een vrouw en een man, die het uitermate goed hadden gedaan. Ook in alle voorbereidingen. Heel veel hebben meegelopen. Eigenlijk veel hebben gezien vanaf de donderdag dat we samen over de begrafenisdienst spraken. En samen met Ferdinand en een vriend van Ferdinand. En ook de dagen die daarna volgden. En op donderdagavond waren we nog in het uitvaartcentrum om afscheid te nemen van Dorrie. En samen te zijn. En vrijdag was de begrafenis. Dus deze mensen die kregen een ontzettend goed beeld wat er eigenlijk gaande was. En ze kwamen naar me toe en ze zeiden van, eerstens wil ik u zeggen dat we zoiets nog nooit hebben meegemaakt. We kunnen daar als onderneming ontzettend veel van leren, wat het eigenlijk betekent om een rouwdienst te hebben, om op een waardige manier afscheid te nemen en inhoud te hebben. En wat heel veel indruk had gemaakt, was natuurlijk het getuigenis van Ferdinand en van de kinderen, van Rachel en Tamara. Dat had hen ontzettend geraakt, omdat ze eigenlijk zagen, en ik kreeg deze week ook nog een mail van een gemeentelid die op een verjaardag was en waar over die begrafenis gesproken werd, waar ze verwonderd waren over de houding van Tamara en Rachel en de kracht die daarvan uitging en het getuigenis wat ervan uitging dat ze nog een lied speelden. En de mensen de conclusie trokken, en ook deze mensen de conclusie trokken, dat dat echt iets met hun geloof te maken moest hebben. Want dit hadden ze eigenlijk nog nooit gezien. En ook het persoonlijke, wat ze dus eigenlijk meemaakten, en zeg maar dat mensen aan de deur stonden, dat ze werden begroet, dat er die boekjes van de liturgie en de muziek, de zang, de hele inhoud van dat hele gedeelte, dat was overweldigend. En die vrouw, die was in tranen. En toen zei ze iets tegen mij, waar ik zelf niet op bedacht was. Ze zei, daar is iets, ik heb dat vrijdag ook even met Ferdinand, of donderdagavond met vrijdagavond met Ferdinand gedeeld. Ze zei, daar is iets wat mij ontzettend opviel en wat mij heel erg raakt. En u weet, op de conferentie was een gast die zei dat ik als voorganger emotioneel incontinent ben, dat ik erg snel geroerd ben. En ook in die samenkomst natuurlijk heb je begrafenis, je bent daar erg bij betrokken en je bent heel erg open. Dus ik was eigenlijk gewoon onbeschermd, in die zin emotioneel onbeschermd, toen ze dat zei. En ik had het ook totaal niet verwacht. Toen zei ze, ik zei, nou mevrouw, wat is u dan opgevallen? Ik dacht, een of ander iets. En toen zei ze, meneer de rechter, ik heb gezien dat de mensen uit die kerk van elkaar houden. En dat raakte me zo ontzettend diep, dat ik tranen kreeg. En ze dacht dat ze iets verkeerd had gezegd. Toen zei ze, sorry dat ik zo direct ben. En toen, ze was zelf ook aan het huilen. Ik zei tegen haar, ja, dat heeft met het jaarthema te maken. Nee, natuurlijk niet. Maar het raakte me zo ontzettend dat ik dacht, dit is nu echt zo bijzonder dat deze vrouw, die komt van buitenaf, heeft veel gezien, komt van buitenaf, weet eigenlijk niet waarin ze terechtkomt. En eigenlijk opmerkt wat in Johannes 13, vers 36 staat, dat Jezus zegt, hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen zijt. En dan noemt hij niet gebed, hij noemt geen evangelisatie, hij noemt ook geen goede werken, hij noemt geen bijbelstudie, hij noemt zelfs niet het vieren van het avondmaal. Maar wat Jezus dan noemt is als kenmerk, als u liefde hebt onder elkander. Ja, dat is zo bijzonder dat je dus echt mag zien dat iemand van buitenaf zo'n hele week meemaakt, eigenlijk een stukje mee vertoeft in het koninkrijk van God, op het erf van de gemeente. En dat ze dan, als ze afscheid nemen, dat ze zeggen, dit heb ik geproefd. En dat vond ik echt bijzonder. En ik wil met u vanmorgen verder gaan over dit jaarthema. En ook nadenken, hoe kunnen we nu de liefde onder elkaar tonen? Ik heb daar de vorige week heb ik daarover gesproken aan de hand van Eliou. Dat is een vriend van Job. Maar ik wil vanmorgen met u nadenken hoe Jezus dat deed. En hoe hij eigenlijk met mensen omging die totaal ontredderd waren. En ik heb vanmorgen geen PowerPoint, omdat ik alleen dit gedeelte uit Lucas 24 met die een stukje een beetje wil behandelen. En ik lees u, als u een Bijbel bij je heeft, dan lezen we toch een hele lap tekst om de hele context echt te zien. En het gaat over de Emmausgangers. Jezus is net opgestaan in Lucas 24. De vrouwen hebben hem gezien en Petrus die heeft, zeg maar, is ook naar het graf gegaan. En op een gegeven moment en hij ziet en verwondert zich over alles wat is gebeurd. En er zijn twee discipelen, één naam is ons bekend, Cleopas. En de andere naam is ons niet bekend. Maar dan lees ik met u Lucas 24 vanaf vers 13 tot en met 36. Zodat u een beetje echt die bijzondere ontmoeting leert kennen. Hoe Jezus met mensen optrekt die totaal ontredderd zijn. Die de weg compleet kwijt zijn. En wat hij dan doet, en daar wil ik met u naar kijken. En zie, staat er, twee van hen gingen op diezelfde dag. En diezelfde dag, dat betekent op de dag van de opstanding. Dus het maakte niet zoveel indruk op hun, want ze gingen op weg, maar geloofden het gewoon niet. Ze geloofden gewoon niet dat Jezus was opgestaan. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat zie je ook in die gesprekken. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 statiën van Jeruzalem verwijderd was. 60 statiën is ongeveer 11 kilometer, dus dat is ongeveer een voettocht van 3 uur. En waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopende met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En nu, zeer opmerkelijk, en Jezus zei tegen hen, welke dan? En ze zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus, de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem te kruisigen en gekruisigd hebben. En wij hoopten, en die is niet uitgekomen, in hun gedachten. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Een beetje, merk je, hoop kwijt. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. Geloven doen ze niet. Heb je vaker, ook als man, als een vrouw wat zegt, staat versteld, maar luisteren doen we niet. Dat doet deze eenmaalsgangers ook. Ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En nu de reactie van Jezus. En hij zei tegen hen, o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hen uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend. en ze herkende hem. En nu? Maar hij verdween uit hun gezichten, uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden ze op, keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En ze vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Meestal stoppen we daar, maar dat lees ik de laatste zinnetje ook mee, want het is zo indrukwekkend wat er dan gebeurt met deze twee mannen. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden en zei tegen hen, vrede zij u. En ze waren dus natuurlijk erbij. Apart. Als je nadenkt, ik vind het zo'n prachtig gedeelte dat Jezus die gaat deze twee mannen, die zijn ontzettend ontredderd, eigenlijk voor, ja, verwacht en bedroefd. En ze zijn op die eerste paasdag, zijn ze zo 11 kilometer aan het lopen. Jezus is dan opgestaan en dan staat er dat ze erg bedroefd zijn. En dan is het heel erg bijzonder hoe hij met deze droefheid en die verwarring eigenlijk omgaat. En eigenlijk zou ik heel graag willen dat u veel meer zou opschrijven. Want u kunt dit, wat ik nu vertel, niet onthouden. Dat zijn, meestal zeggen ze in een preek, mag je maar 3 punten noemen. Maar dit is zo'n indrukwekkende gebeurtenis. Dat zijn 6 punten die ik kan noemen. Dus het is goed om... Want als je dat onthoudt, kun je mensen echt helpen wat Jezus hier doet. Dat is een model wat wij echt ook in de pastoraat steeds eigenlijk... Mensen die met ons die hulp van ons krijgen, die zullen ontzettend goed herkennen wat ik u eigenlijk nu vanavond vertel. Vanmorgen vertel. Het eerste wat hij doet, is hij kwam bij hen en liep met hen mee. Hij kwam bij die mensen en liep met hen mee. Die mensen, die twee Emmausgangers, die werden niet naar een bepaalde plek geroepen van, joh, kom eens hier, kom eens bij mij en dan zal ik je eens vertellen hoe het eigenlijk precies in elkaar steekt. Nee, Jezus kwam naar hun toe in hun situatie, in hun verwarring, in hun omgeving, in hun omstandigheden. Wil je mensen helpen, dan zul je in eerste instantie daar moeten gaan staan, waar zij zijn, met hun verdriet, met hun bedroefdheid, met hun verwarring. En het bijzondere is eigenlijk, dat kan zijn in een... Ik merk soms als Rietje naar de supermarkt gaat, dan blijft ze soms een uur weg. En zoveel hoeven we niet meer te kopen voor 2 personen. Dus dat is niet dat ze zoveel moet inkopen. Dat komt omdat ze mensen ontmoet. En in de supermarkt maakt ze een praatje. Daar op de plek waar ze zijn. En of dat nu op de fiets is, en of dat nu op je werk is, en of het nu in de kerk is, en of het nu zeg maar in de supermarkt is, het is zeer opmerkelijk dat Jezus hen daar ontmoet waar ze zelf zijn. En het is heel opmerkelijk ook dat als Jezus zich bij hen voegt, dat ze niet zien dat hij het is. En dat is ook heel vaak merk ik dat. Als mensen heel erg bedroefd zijn of verwacht en we komen op de plek waar zij zijn, we gaan dan naar hen toe, dan krijgen we vaak zeg maar een heel verhaal te horen wat hen is overkomen en wat voor een verdriet dat ze hebben en wat voor een pijn dat ze eigenlijk hebben. En dan vertellen ze het hele verhaal en al luisterende zie je eigenlijk zelf hoe God in die situatie heeft gewerkt. Maar vaak, degene die het overkomt, herkent de stem van God niet. Herkent niet hoe God in die situatie is. En het is daarom ook echt zo... je ziet hier dat deze mensen die zijn compleet in beslag genomen met wat hen overkomt. En wat de hoop die hen is ongenomen. Ze hadden gedacht dat Jezus daar de koning der koningen zou zijn en de macht zou grijpen, de Romeinen het land uit zou jagen en dat hij zich zou zetten in Jeruzalem, in het midden van de tempel. En dat hij zou regeren en het koninkrijk der hemelen was gekomen. En halleluja, de koning was er. En het was een complete desillusie. En dan zie je eigenlijk dat ze totaal verwacht zijn en ook totaal niet kunnen ontwaren dat dat Jezus is en dat hij, dat die hele situatie, dat dat te maken heeft, hoe het ook zou moeten zijn. En wil je eigenlijk, het eerste wat je moet doen in de hulpverlening is eigenlijk dat je, wil je hulp geven, wil je echt iets betekenen voor iemand, dan is het ontzettend belangrijk dat jij zelf dicht bij Christus bent. En dat je wel de ogen geopend hebt wie hij is. Dat is het allereerste vereiste. Je hoeft geen psycholoog te zijn. Je hoeft ook geen cursussen te volgen. Het is wel goed als je het doet. Maar voor de gewone hulp om interesse te hebben in mensen en ze te helpen in hun leven, in hun leefomstandigheden, in hun verdriet, dan hoef je geen pastorale cursus te hebben gehad. Het gaat erom dat je zelf dicht bij Christus leeft en dat je met hem de mogelijkheid hebt om hem aan de hand te nemen en hem te ontmoeten in zijn situatie en dan hem bij Christus te brengen. Het tweede wat Jezus doet, dat is vragen stellen. Ik heb de vorige week heb ik gesproken over verschillende manieren van luisteren. En je ziet hier eigenlijk dat Jezus stelt maar twee vragen. Hij zegt, wat zijn dit voor gesprekken die u lopende met elkaar voert? En waarom ziet hij zo bedroefd uit? En dan vraagt hij in vers 19, dat hij, als hij dan antwoord krijgt, of hij de enige vreemdeling is die niet weet wat er gebeurd is, dan vraagt hij, welke dan? Je moet niet te veel vragen stellen als je iemand ontmoet. Hij stelt twee vragen. Soms bombarderen mensen me met vragen. En dan ben ik al, dan is het zo, dan merk ik gewoon dat ze niet luisteren wat ik zeg. Ze bombarderen me met de ene vraag. Als ik al de eerste vraag aan het beantwoorden ben, zie ik gewoon in hun gezicht dat ze de tweede vraag aan het bedenken zijn. Je moet niet te veel vragen stellen. Het mooie is dat Jezus hier hele open vragen stelt. En het typische is, ik weet niet of je dat opvalt, dat is, voor wie stelt hij nu eigenlijk die vragen? Is dat nu echt een vraag voor hem? Weet hij niet wat er is gebeurd? Afgezien dat hij de Zoon van God is, is hij het onderwerp van gesprek. Dus hij vraagt aan die mensen van, wat is er dan gebeurd? En welke dingen zijn er dan die u zo raken? En het is zo belangrijk dat vragen zijn niet alleen maar informatie. Vragen zijn niet alleen, als je een vraag stelt, is niet alleen informatie die je wil hebben. De vragen die hier gesteld worden, Jezus weet alle antwoorden. En hij kent ook, door de vraagstelling wat er in hun gedachten eigenlijk leeft. Wat voor verkeerde gedachten dat ze eigenlijk hebben. Maar hij weet eigenlijk hoe het precies in elkaar zit. En toch stelt hij de vraag. En dan is het zo dat hij laat hen de gedachtes formuleren. Het is zo ontzettend belangrijk dat je mensen aan het woord laat die verdriet hebben. Dat je mensen aan het woord laat en dat je niet alleen luistert naar de woorden, maar dat je ook luistert naar hoe snel ze praten. Met welke intonatie ze praten. Of ze zo in elkaar gedoken zitten. Of dat ze open praten. Wat Jezus ziet is, hij zegt, uw gezicht staat bedroefd. Hij ziet de lichaamstaal. Hij ziet niet alleen dat die aan het lopen zijn, maar hij ziet ook wat er eigenlijk aan de hand is. En het is zo ontzettend belangrijk dat je ziet of er tranen zijn, of opkomende tranen, of dat de mensen zuchten. Jezus ziet dat ze bedroefd zijn. En hij weet alles. Maar hij ziet zo ook, door te luisteren en twee open vragen te stellen, ziet hij eigenlijk wat er met hun aan de hand is. Luistert hij wat er aan hun aan de hand is. En weet hij, je moet ook, als je echt iemand anders wil helpen, en hij zegt dan van, waarom ben je bedroefd? En dan vertelt hij wat ze bedroefd is. En stevast krijg je dan, weet je wat mij zo bedroefd maakt? En dan ben jij aan het luisteren. Je moet zorgen dat als je luistert naar iemand en iemand is bedroefd als hij hulp nodig heeft en er raakt iets aan, natuurlijk altijd is het zo, ook in de gesprekken die wij voeren, ook in de hulpverlening, daar is zelden komt het voor dat Rietje en ik naar iemand luisteren en het raakt ons niet in onze eigen emotie, in onze eigen pijn, dat we niet dingen herkennen. Meestal is dat zo. Meestal hoor je en dan denk je, oh, dat doet me herinneren aan wat ik toen en toen zelf heb meegemaakt. Of dat doet me, dat haalt iets op van herinneringen of zelfs soms pijn van, of bedroefdheid, wat ik toen en toen in zo'n soortgelijke situatie eigenlijk heb meegemaakt. Maar dan is het ontzettend belangrijk, als je echt helpen wil, dat je gewoon helpt. En niet begint te praten over je eigen ding. Maar dat je gewoon luistert naar wat die ander te vertellen heeft. Dus Jezus komt bij hen, hij stelt vragen en hij luistert. En het mooie is, hij aanvaardt de mensen. Ze hebben het helemaal mis. Wat ze daar vertellen, is eigenlijk puur ongeloof. En hij luistert naar die mannen en hij ziet wat voor verkeerde conclusies dat ze getrokken hebben. Maar hij veroordeelt ze niet. Weet je, dat is een heel bijzonder geheim eigenlijk in dit gedeelte. En dat is namelijk dat de discipelen, Jezus, die had hun verteld waar ze naartoe moesten gaan. Het is zo dat hij zegt, bijvoorbeeld in Matteüs 26, vers 32 zegt hij, maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. In Matteüs 28, vers 7 staat er, die engel die zegt tegen de vrouwen aan het open graf, en zie, hij gaat u voor naar Galilea. En in Matteüs 28, vers 10, dan zegt Jezus het nog eens tegen de vrouwen, bericht tegen de broeders, dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze me zien. Nou, alles behalve naar Galilea gaan. Ik heb het nergens ontdekt dat een apostel zegt, ik geloof dat, laten we maar naar Galilea gaan. Ik zoek nog voor u uit waarom dat is. Ik denk dat dat een reden is, maar ik heb daar nu niet direct naar gezocht. Maar het zal zeker een diepe reden hebben dat Jezus zegt, van, kom, ik ga jullie voor naar Galilea. Maar je ziet hier dat ze van Jeruzalem gaan ze naar Emmaus, 11 kilometer van niks naar Galilea. En als zij dan teruggaan, dan vinden ze de 11 apostelen in Jeruzalem, niks naar Galilea. Dus ze zijn onderweg en ze zijn. Maar Jezus, je ziet hier een enorme genade en hij aanvaardt het. Hij aanvaardt het. Hij aanvaardt die mensen. Hij zegt nergens van, ja, luister, nu ben je waarom ben je nu naar Emmaus aan het lopen? Wat heb ik je gezegd? Is dat nu, geloof je nu? Wat heb ik nu allemaal verteld in die 3 jaar? Nergens. Hij aanvaardt hen. En toch is het zo dat hij op een gegeven moment is er, en dat is heel erg moeilijk in de hulpverlening, en dat is namelijk een punt wat ook Eliu doet bij zijn vriend Job, waar ik eigenlijk niet over gesproken heb. En dat is namelijk, er moet een punt komen op het moment dat iemand, zeg maar, helemaal in zijn denken verkeerd gaat en ook in zijn doen verkeerd doet, want dat hangt altijd samen. Mensen die verkeerd denken, kom ik zo dadelijk even op terug, die doen ook verkeerd. Als je iemand dan trucjes leert, dan schiet je niks meer op. Je kunt een aapje kunstje leren, maar dat is niet van hemzelf. Komt hij in andere omstandigheden toe, volgt hij toch zijn natuur. En dat is met mensen hetzelfde. Als iemand verkeerd denkt en daardoor verkeerd handelt, dan kun je dat handelen wel aan gaan pakken, maar dat heeft geen enkele nut. In de hulpverlening heeft dat compleet, slaat dat nergens op. Je moet ontdekken wat is zijn denken en zijn handelen is een gevolg van zijn denken. En als je dan ziet dat het handelen verkeerd is, dan is het zo dat Jezus, die doet hier iets, hij confronteert. En dat vinden we zo ontzettend moeilijk. Hij confronteert. Hij zegt tegen hen, o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft aan wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Hij toont hen die dwaze conclusies die ze gestrokken hebben. Ze begrepen niet wat de Bijbel duidelijk leerde en zijn in hun handelen zo verwacht dat hij toch confronteert. Confronteren betekent eigenlijk dat je duidt een schadelijke houding aan. Je legt de vinger op de zere plek. Het is geen oordelen of veroordelen. Je wijst aan als helpende wat die persoon eigenlijk niet ziet. Weet je, bij Job, die klaagt over God en begrijpt God niet. En dat is ook heel begrijpelijk als je ziet wat hem allemaal overkomen is. En dan is het zo dat die vriend van Job, Elihu, die luistert zo lang dat er staat in Job 31, vers 40, hier eindigden de woorden van Job. En ik geloof echt, als je dat allemaal leest, dat hij helemaal geen woorden meer had, dat dat letterlijk is, dat hij helemaal geen woorden meer had om zijn situatie te beschrijven. Dat hij alles had gezegd wat er te zeggen valt. En Elihu, zijn vriend, die zit erbij en die spreekt niet, die luistert alleen. En dan zie je echter hetzelfde patroon wat Jezus doet. Dan zegt hij in die confrontatie, dat hij nadat hij begrip toont en ook aanvaardt, zegt hij, maar zie, antwoord ik jou, hierin ben je niet rechtvaardig, want God is groter dan een sterveling. Waarom heb je hem ter verantwoording geroepen? Elihu zegt tegen hem, Job, je hebt een kronkel in je gedachten. God is veel groter als jou. En dat is je verkeerde gedachte. En hij confronteert hem ontzettend, zoals Jezus hier ook echt confronteert. En dat is, als je iemand wil helpen, dan komt zeg maar die confrontatie, die komt echt, dat zoeken we eigenlijk niet. En dat gaan we het liefst ook uit de weg. En ik vind dat heel erg dat we dat doen, omdat je dan ook niemand kunt helpen. Ik moest denken aan een tekst uit Spreuken 27, die zegt in de herziene Statenvertaling, wonden door iemand die lief heeft, zijn tekens van trouw. Dus wonden geslagen door iemand die lief heeft, zijn tekens van trouw. Heeft iemand de NBG-vertaling? Ja, lees het eens voor, Johan. 27 vers 6, daar staat het namelijk nog iets mooier in de NBG-vertaling. Maar er staat dus, wonden door iemand die lief heeft zijn tekens van trouw, maar overvloedig zijn de kussen van een hater. En in de NBG-vertaling staat het als volgt.
Oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen, maar overvloedig zijn de kussen van een vijand.
Ja, oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen. Wat dat betekent is, eigenlijk je ziet dat iemand echt de vernieling ingaat. Je ziet dat hij verkeerd gaat. Je begint zeg maar met hem mee te lopen, je luistert, je aanvaardt hem, je stelt vragen. Maar dan komt er een moment dat je zijn gekronkel ziet, zijn verkeerde gedachten ziet. En dan draai je ons weg. Dat wordt te pijnlijk, dat wordt te veel. We kunnen te veel betrokken worden. En dat is geen vriendschap. Soms als wij confronteren, dan hoor je wel eens van, wie werpen de eerste steen? Wie is zonder zonde? Om de eerste steen te werpen. Dat is de verkeerde houding. Daar gaat het helemaal niet om. Natuurlijk is het zo dat je moet zorgen dat je rein leven hebt. Maar confrontatie is een absolute uiting van liefde. Zelfs het slaan van een wond door een vriend is een absolute uiting van vriendschap. Want er staat dan van, maar overvloedig zijn de kussen van een hater. Overvloedig zijn de kussen van de vijand. Weet je, als je iemand de vernieling in ziet gaan, je ziet dat die verkeerd gaat. Een vijand zegt, ik trek me ervan terug. Hij zoekt het maar uit. Hij gaat maar zijn weg. Maar confrontatie, dat is moeilijk, maar dat wil eigenlijk zeggen dat je ook echt betrokken bent bij de persoon. Dat je van hem houdt. Je kunt hier ook echt zien dat Jezus houdt van hen. Hij neemt de moeite na zijn opstanding om twee ontredderde mensen die totaal de hoop kwijt zijn, om hen op die eerste dag van de opstanding op te zoeken met hun mee te lopen 11 kilometer en hun te confronteren. En dan zie je eigenlijk dat hij daarna begint hij dan met een belangrijke stap naar de confrontatie. Is het zo dat je iemand de weg moet gaan wijzen? Je moet je mond houden met confronteren als je niet weet welke weg dat je moet gaan. Dat is ontzettend belangrijk wat ik nu zeg. Als je niet weet welke stap daarna komt, dat je iemand confronteert, dat hij iets niet goed doet en je geeft hem niet de richting aan, meer nog, je wilt niet een wegwijzer zijn, dat heb ik al eens eerder gezegd, je wilt niet een wegwijzer zijn, maar een gids. Een wegwijzer die zegt, die kant moet je opgaan. Maar een gids is iemand die de weg al gelopen is en die je aan de hand neemt en zegt, kom, en nu gaan we eens kijken wat je gedachten, welke foute gedachten je hebt. En je ziet hier dat Jezus eigenlijk... hij begon bij Mozes en al de profeten en legde uit wat in de schriften over hem geschreven staat. Want wat ik al zei, wat was het probleem? Ze hadden verkeerde gedachten en die verkeerde gedachten leidden tot verkeerd handelen. Dat is wat in Romeinen 12 vers 2 staat. En wordt niet aan de wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing, in de NBG staat, vernieuwing van uw denken, en in de Statenvertaling staat de vernieuwing van uw gezindheid. En het gevolg is om te kunnen onderscheiden wat het goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Er is onderwijs nodig, er is een andere gezindheid nodig om te erkennen en te zien wat er eigenlijk nu gaande is. En dat is hier ook. Jezus die confronteert en daarna geeft hij onderwijs en laat hen zien welke weg en welke fouten dat ze maken in hun denken. Want ze dachten dat Christus zonder lijden het koninkrijk der hemelen hier op aarde zou kunnen brengen. En hij laat hen zien dat het lijden bij het werk van Christus hoort. Het laatste wat Jezus doet na het onderwijs, dat is dat hij doet nog twee dingen. Het eerste is, hij gaat met hen eten. Ik heb daar voor mijzelf opgeschreven, hij neemt het risico betrokken te worden. Vindt u misschien een hele rare uitdrukking, dat hij het risico neemt om betrokken te zijn. Wat dat betekent is eigenlijk dat hij zegt, hij ging dan binnen om bij hen te blijven. Als je mensen wil helpen, dan is het niet alleen gedaan met al die stappen die ik u eigenlijk genoemd heb, dat hij met hen, zeg maar, in een situatie komt, dat hij vragen stelt, luistert, de mensen aanvaardt, confronteert, onderwijst. Maar hij raakt betrokken. En dat kan best wel eens ongelegen zijn. Je kunt dat niet plannen wanneer dat iemand dan op jouw hulp weer terugvalt. Dat kost tijd. Dat kost energie. Dat kost soms dat je meeleidt. Betrokkenheid, dat betekent eigenlijk dat je met iemand een bepaalde periode meeloopt. In zijn leven stapt. Dat je met hem meegaat. En ik denk dat we daar heel veel te leren hebben. Want ik merk gewoon, ook in ons eigen leven, dat het druk, druk, druk is. En dat het, zeg maar, voor een bepaalde periode... Ik heb het zelf in ons leven meegemaakt toen mijn vader overleed. En ik was 16. Druk, druk, druk. We stonden in de belangstelling. 6 weken duurt dat ongeveer in de Rooms-Katholieke Kerk. Dan is er een 6 weken dienst. En daarna viel je in een gigantisch gat. Omdat iedereen, natuurlijk heeft iedereen, pakt hij zijn leven op. Dat is ook logisch, het leven gaat door. Maar het is anders. Precies, het is echt anders. Het is fijn dat je dat zegt, Tini. Ja, het is anders. En dan zie je eigenlijk dat er mensen moeten zijn die betrokken zijn. Die met je mee willen. En die tijd willen geven. En die mee willen leiden. Niet alleen het onderwijs van 1 en 1 is 2 en daarna zoek je me uit. Maar dat je meeloopt en meegaat. En het bijzondere is, dan denk je, hoe lang duurt dat dan? Dat duurt zo lang totdat iemand zelf kan lopen. Want het mooie is, ze ontdekken wat er is gebeurd. En wat gebeurt er dan? Jezus is weg. Apart, hè? Hij had hen de weg hij had hen geopenbaard wat er in hun gedachten was. Waar ze eigenlijk de fout in gaan. Hij is betrokken, hij eet met hen. En dan zeggen ze, hey, dit is Christus, terug. Nog altijd naar de verkeerde plaats, maar terug naar Jeruzalem. Dan vinden ze de anderen die ook op de verkeerde plaats zijn. En die gaan dan later naar Galilea. Dan zie je ook later dat ze echt Christus ontmoeten in Galilea. Maar Jezus is weg. Je moet ook de hulp geven op het moment dat die moet erop gericht zijn dat iemand niet van jou afhankelijk wordt. Je moet zorgen dat die weer verder kan. Alleen zijn eigen leven kan inrichten. Dat is een van de fouten in de christelijke hulpverlening, vind ik. Dat soms mensen afhankelijk worden gemaakt van de hulpverlening. Maar daar is hulpverlening niet op gericht. Hulpverlening is erop gericht dat iemand zelfstandig zijn leven weer kan oppakken. En dat ook zeg maar, zonder hulp kan leven. En dat zie je hier. Het is geopenbaard en Jezus is weg. Mooi. Ik vond het echt mooi om te zien. Heel apart. En dan gaan ze terug. En het mooie vind ik dan dat ze daar weer Christus ontmoeten. Dat is zo mooi. Dat ze komen het goede nieuws vertellen. Petrus die heeft al een ontmoeting met Jezus gehad. En ik denk, er wordt ook vaker over gesproken, dat dat een ontmoeting is geweest onder vier ogen om recht te zetten. Daar zal ik volgende week over spreken. Om recht te zetten hoe hij gefaald heeft. Onder vier ogen. Daarna komt hij pas bij de discipelen. De eerste ontmoeting heeft Jezus met Petrus. Onder vier ogen. Wat er is gebeurd. Weet niemand wat van. Staat alleen. Hij is aan Petrus verschenen. En daarna komt hij dan bij de 11 discipelen waar Petrus ook is. Maar ik denk ook op dezelfde wijze. Dat hij met Petrus aan de gang is gegaan. Hij heeft geluisterd. Wat hij heeft doorgemaakt. Geconfronteerd. Hem in ere hersteld later. Bij de discipelen. En weet je, het is zo bijzonder. Gisteren was ik zo onder de indruk om een man te zien die met God wandelt. Henk is echt een voorbeeld voor me. Een diep voorbeeld. Maar het mooie vond ik gewoon, als ik daar zit en ik luister naar die preek. En naar de preken, dat is voor mij een zalving op mijn ziel. Alsof Jezus zelf komt. En met mij dat proces gaat wat ik nu met u beschreven heb. Het is niet zo dat u altijd een hulpverlener nodig heeft. Het is ook mooi dat je het uit de eerste hand krijgt. Vaak krijg ik dingen gewoon uit de eerste hand. En dat betekent gewoon in die intimiteit met hem. Dat ik zelf blind ben. En de Heer ontmoet. En hij met mij die weg gaat. En opeens denk ik, oh, dit is van God. Dit is van God. Dat is God zelf. Dat is Jezus zelf. En dat is de diepste genezing die je kunt ervaren. De beste hulp. Het mooiste ook. Ik wil zo samen met die even stil zijn. En ja, aan de ene kant, misschien heeft die hulp nodig. En aan de andere kant, misschien weet die mensen die hulp nodig hebben. En misschien dat die gewoon eens nadenkt, in wat voor proces sta ik met hun? Of waar sta ik zelf? Komt u zo echt in die stilte. Ziet ze, die zal in alle rust wat muziek maken, zodat hij echt die ontmoeting mag hebben, zoals die twee Emmausgang was met de Heer Jezus. Dat hij die bijzondere intimiteit ook mag ervaren. En dat hij met u die weggaat, zoals ik beschreven heb. En misschien heb je daar een hulp nodig. Dan kun je ook hulp echt vragen, maar we mogen echt ons richten op hem. Ik wil je zo vragen om echt in die stilte zo te blijven. En dan wil ik Hanneke vragen om dat lied Heer, raak mijn hart aan, wat iets aan het spelen is, om dat voor ons zo te zingen. Samen gaan staan, dan zullen we er nu samen de lied zingen.